Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierde.
Ongehoord Nederland is er niet voor niks. Totaal wokje feestje daar bij Dit is M. En bij Griet en Sophie bovendien ook.
De podcast van De Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Nou, en toen kreeg ik dus een gewoon lawine aan mails. Dat echt tik, weet je, kon het gewoon niet meer bijbenen. Hallo, dat zijn de volstrekt normale doorsnee Nederlands. Het enorme verraad dat je door degene die jou zouden moeten beschermen, dus je ouders en je familie, dat jou zoiets wordt aangedaan.
Met Wierde en Kamran Oela.
Het is 9 juni. Ik schrik helemaal van mijn eigen naam, Wiert.
Ook, ja.
Vorige week hoorden we gewoon nog Robert Ophorst. Maar zat ik hier en al aangekondigd. Ik zou deze week ook zitten op deze donderdag de 9e juni alweer van 2022.
En jij bent gewoon ook weer in de jingle terug dus.
Ja, ja, ja.
En toename. Ja. Nou, heel goed.
Ja, dat schept geen verwachtingen overigens over de optredens in de toekomst. Wiert, we gaan het zo uitgebreid hebben over in Nederland. Ja. De mensen die in de rubriek staan. Maar ook een keer over de mensen die de rubriek niet halen.
Ja.
Want dat is denk ik ook wel aardig om iets over te vertellen. Een interview wat er aan zit te komen komend weekend. Met, zoals jij haar eerder al eens ooit noemde, de Vlaamse Ayaan.
Ja.
Ayaan Hirsi Ali van België. En het mooie is, zij had vorige week Ayaan te bezoek in het Europese parlement. Maar laten we eens beginnen met Ongehoord Nederland.
Ja.
Dat was natuurlijk deze week wel in het nieuws. De ombudsman van de NPO is met een rapport uitgekomen. Ja, en het deugde niet als je het naast de meetlat van de journalistieke code van de NPO legt.
Ja, ja, dat is toch wel heel opmerkelijk. Hè? Kijk, dat Ongehoord Nederland is notabene in een bestel gekomen met de aankondiging dat zij thema's en van een andere kant willen belichten en ook andere meningen over het voetlicht willen brengen dan die normaal gesproken bij de publieke omroep en de omroepen aan bod komen. En dat doen ze dus ook. En daarin slaan ze ook door. Maar nu, hè, dat Ongehoord Nederland, of dat stelt toch helemaal niet zoveel voor natuurlijk. Die hebben af en toe is dat Ongehoord Nieuws en zo. Dat is medisch zelfs op de middag. Dus daar kijkt natuurlijk geen hond naar.
Ja, sterker nog, wij zijn dit nu aan het opnemen om 00:30
ja.
op de donderdag. En volgens mij op dit moment is Arnold Karskens aan het reageren op NPO 1. Samen met, ik zie de voornamen van de mensen staan. Dus Arnold, Pepijn en Raïssa. Dan weten we wel
dan hebben ze inderdaad
Van Houwelingen, ja. Blommestein en Karskens zijn.
Ja, maar kijk, dan zitten daar inderdaad Reiza Blommestein, hè, een soort orakel geworden van andersdenkend Nederland, laat ik het daarop houden. Pepijn van Houwelingen altijd, het kanon van Forum voor Democratie uit de Tweede Kamer, die overigens, weet heel veel mensen niet, een gerespecteerd onderzoeker was bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij heeft goede rapporten geschreven waar ook journalisten dankbaar gebruik van maakten. Dus die Pepijn is gewoon een slimme gast. En dan zit er Ahmed Arad, die ik ook ken. Marokkaans-Nederlandse jongen.
Presentator van het programma, hè?
Ja, presentator van het programma. Prima jongen ook. Dus die heeft... succesvol is hij ook. En die praten dan, net zoals bij Op 1 of bij Jinek en zo, over dingen die spelen in Nederland. En die hebben natuurlijk, ze komen uit die hoek, een totaal andere analyse van de situatie in Nederland. En het gaat dan over allerlei thema's, hè, vaccinaties, corona-aanpak, immigratie, noem maar op. Wat ik eerder zei, daar wordt ook af en toe schiet ze wel door. Want laatst hadden ze Philippe de Winter aan tafel en die begon over omvolking. Ja, god, weet je, dat moet je ook niet doen, denk ik dan. Hè? Het is ook niet zo handig om dan uitgerekend Philippe de Winter, waarvan je toch nooit precies helemaal weet van hoe extreem is dat nou en neigt het niet naar racisme en zo. Om zo iemand aan tafel te halen en die dan ook nog eens een keer te laten praten over omvolking, waarmee wordt bedoeld een planmatig, een doelmatig, een bewuste strategie om de autochtone bevolking van Europa te vervangen met migranten uit het Midden-Oosten, uit Afrika, om op die manier een soort schaapachtig electoraat te krijgen hier voor jouw linkse partijen, hè, zodat die mensen allemaal op jou gaan stemmen en jij je agenda kunt uitrollen uitrollen. En al die extreemrechtse nazi's, zeg maar, al die blanke mensen, die, daar heb je nog geen last meer van. Laat ik het zo kort samenvatten. Nou, daar werd enorm veel ophef ontstond daarover, omdat die term omvolking, dat mag niet. Dat is een nazi-term. En dat is een van de beruchte nazi-termen, inderdaad. En als je die gebruikt, dan ben je zelf een nazi. Het probleem daarmee is dat je dan dus het debat kapot maakt. Ten eerste doe jij dat als redactie van Ongehoord Nederland, omdat je weet dat Philip de Winter ophef gaat veroorzaken met dat soort uitspraken, waardoor hij het debat alweer radicaliseert. En ten tweede, doordat je al die deugers, zoals ze tegenwoordig heet, op links, of niet eens alleen maar op links, maar al die progressieve, keurige mensen die in Nederland hebben, de gelegenheid geeft, munitie geeft om te zeggen: kijk eens, jullie deugen niet, want jullie praten over omvolking, die jullie zijn allemaal nazi's en we hoeven het hier nooit meer over te hebben. Terwijl het thema demografische verandering natuurlijk enorm actueel en urgent is en eigenlijk het fundament is op dit moment van heel veel problematiek in Nederland, namelijk van de files tot de woningmarkt en noem maar op. Dus dat thema, dat moet behandeld worden. Maar als je het op deze manier bezet aan beide kanten, dan wordt er niks behandeld. Daarom is het zo goed, daar gaan we zo meteen over hebben, dat er iemand is als Asita Kanko, de Vlaamse Jan Hirsi Ali, die zelf immigrant, die komt uit Burkina Faso, is zwart. En zij zet in Vlaanderen en in het Europese parlement dit soort thema's juist op een briljante manier wel op de kaart. Dus het kan wel. Hè? En nu is het dus, het kan heel goed. Alleen, en bijvoorbeeld omroepen als WNL en Pound en zo, die hadden dit ook kunnen doen. Maar die doen het ook niet meer, omdat je binnen die publieke omroep, en dat is nu het vervelende hieraan, toch wel altijd op eieren moet lopen. Ja. Anders krijg je geen zendtijd. Want je stuit op een Sula Rijksman die dan weer gelieerd is aan D66. En die willen allemaal dat soort meningen niet. Kijk naar Finland, de geschiedenis van Finland Ekens. Die probeerde ook dit soort dingen op de agenda te zetten. Nou, die werd onmiddellijk gecanceld daarbij bij BNNVARA en zo. Dus Ongehoord Nederland is er niet voor niks. Die omroep is er omdat binnen dat systeem, binnen dat bestel, er maar zo'n heel gering palet aan meningen aan bod komt. Nu plaatsen zij daar een ander palet aan meningen tegenover. En dat ontlokt enorm veel woede. He, ik las onder andere een commentaar nu in de Volkskrant van hoofdredacteur Pieter Klok. Die gewoon openlijk zegt dat Ongehoord Nederland eigenlijk verboden moet worden, omdat daar extreemrechtse meningen worden gepropageerd. Nou, dat is natuurlijk gewoon, dit is een oproep tot censuur. Hè? Wat kan het jou nou, wat deert het jou nou dat één keer in de week, meen ik, ik weet niet eens allemaal, op een middaguur dit soort meningen ook eens een keer belicht worden? Dat iemand als Reisa Blommestein daar mag zeggen dat ze heel blij is dat ze niet gevaccineerd is. Dat Pepijn van Houwelingen mag waarschuwen voor demografische veranderingen en zo. En ik zeg dat omdat bijvoorbeeld aan de reguliere talkshows tafels, herinner ik mij, zat bijvoorbeeld ooit een oud hoofdcommissaris van politie die gewoon letterlijk zei van dat Wilders omgeknald moest worden. Hè?
In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen, nou, we mollen hem. Hè? Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. Dat is een normale reactie. Maar feitelijk zijn er dus 9 zetels voor. Ja. En dat is hoeveel duizenden mensen hier in Nederland denken dus.
540.000 mensen.
Nou, oké. Okay. Dat is dus wel het probleem waar het om gaat. Ja. Dat zijn er dus nog duizenden die op een of andere manier niet in deze wereld van een nieuwe samenleving, die we met elkaar aan het maken zijn, die daarin passen. Waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, die mensen moeten dit land uit gewoon. Die horen hier dus niet meer thuis.
En daar zaten onder andere Diederik Samson aan tafel.
Maar wie het hem toch even, dus jij geeft nu het voorbeeld van, bij alle talkshows worden ook dingen gezegd die niet kunnen. Of eenzijdig, het voorbeeld van Dit is M kwam ook afgelopen dagen vaker terug. Margriet van der Linden mochten ook eenzijdig mensen een verhaal doen.
Dat is
een
totaal wookje feestje daar bij Dit is M. En bij Griet en Sophie bovendien ook. En dan mogen maar de hele tijd gezegd worden dat alle blanke Nederlanders ongeveer racistisch zijn.
Maar
zo,
het,
noem maar op.
Het punt wat Margot Smit, de NPO-ombudsman, maakt, is als journalist, als de interviewer, moet je voorbereid zijn.
Ja.
En op het moment dat inderdaad Philip de Winter over omvolking begint, nou, dan moet je er wel tegen inbrengen van dat niet kan.
Ja, tuurlijk. Je moet zeggen
en niet gaan schaapachtig zitten luisteren en meeknikken en het is allemaal oké.
Nee, en dat was leuk geweest juist en goed geweest als dan bij Ongehoord Nederland juist de presentatoren hadden gezeten. Die hadden gezegd, luister eens Philip, je weet dat jij hier zo'n nazi-term gebruikt en dat doe je bewust. Daarmee maak je een inhoudelijk debat moeilijk, of je problematiseert dus, of je maakt de bijkans onmogelijk. En dat diezelfde kritische vraagstelling aan de andere kant ook niet gebeurt, Hè, want je kunt wel zeggen, ja, die Ahmed of zo, die had dan kritische moeten doorvragen. Maar als je bij Op1 zit, of bij Bo of Jinek, en je bent progressief, en je heet mevrouw Kaag of noem maar op, dan word je ook niet heel kritisch benaderd natuurlijk. Hè. Als dat Thierry Baudet zit, dan wordt hij gewoon uitgescholden door die Marijn de Koning. Als er Sigrid Kaag zit, dan wordt ze ongeveer bewierookt. En als even Jinek Hillary Clinton ondervraagt, dan laat ze zien dat ze een foto van haar op de schoorsteenmantel heeft staan.
Maar heeft ook niet te maken met ervaren interviewers. De meeste talkshows in Nederland zijn toch echt ervaren mensen die een talkshow mogen presenteren. Je ziet zelden dat iemand met amper tv-ervaring op zo'n plek wordt gezet.
En nou, maar als ze zo ervaren zijn, dan zou je toch vooral bijvoorbeeld in de coronatijd, dat je toch kritischer interviews
Zeker, maar ik bedoel om toch even terug te komen bij Ongehoord Nederland. Hè. Dus zou niet een Arnold Karskens, is echt een doorgewinterde journalist. Ja. En die is misschien ook een bepaalde richting opgegaan, of misschien, dat weten we. Maar moet hij dan niet zelf gaan zitten? Ik zat te denken aan het fenomeen jonge omroepen. Toen Omroep Max begon, Jan Slachter presenteerde heel veel programma's gewoon zelf. Want hij was de ervaren man.
Ook niet goed. En ik snap ook niet dat daar niet inderdaad wat kritische geesten te vinden zijn die misschien weliswaar sympathiseren met dat sentiment, maar daar ook kritisch op kunnen zijn. Mm. Hè? Je kunt sympathiseren met een deel van de samenleving dat zich niet gehoord voelt, ongehoord. Dat zich ontheemd voelt misschien. Maar daarom kun je die mensen wel kritisch ondervragen. En, ja. En dus in die zin is dat, schieten ze journalistiek tekort. Maar om hen zo te framen als extreemrechtse naties die verboden moeten worden en die van uit het bestel moeten en zo. Ja, dat vind ik van een enorme intolerantie getuigen.
Ja, en ik ben ook vooral ook heel benieuwd of daar die teksten van, het is een behoorlijk verslag van die ombudsman van de NPO, dat gaat nu ook voor alle omroepen gelden, lijkt me, niet alleen maar voor Ongehoord Nederland, want er is nu een onderzoek gedaan en nu moet iedereen, ook binnen de NPO dan, hè, commerciële zenders, is echt anders, en Eva Jinek, die werkt voor commerciële zender, daar hangen hele andere eisen aan. Ja. Hier gaat het om de NPO. Maar nu moet het ook voor iedereen gaan gelden, lijkt mij. Want dat andere voorbeeld, dat vond ik. Dat ging over een Kamerlid die dan iets had gezegd. En er was nog geen antwoord. Maar er was eigenlijk een antwoord op gegeven. En er wordt dan gezegd, ja, de journalist had in de voorbereiding moeten weten. Dat antwoord er al is. Ja. Maar wij zitten nu ook. Ik heb net jou ook laten uitpraten. Zoals Arnold Karskens dat graag ziet. We hebben de onderwerpen van tevoren doorgenomen, maar ik weet niet welke richting je opgaat. Je geeft net een voorbeeld van de hoofdcommissaris. Ja, ik moet jou maar geloven dat zo is. Ik ken dat voorbeeld niet. Dus als het dit de NPO was geweest, dan zou ik achteraf het verwijt kunnen krijgen.
Ja.
Dat ik dat had moeten weten en dat het toch anders zat. Want hij had wel dus niet gezegd dat hij afgekrapt had moeten worden.
Ja, gemold, die term gebruikte hij. Ja. En niemand had tafel greep in. Nee, kijk, maar in als je nog een beetje boven, als laatste dan, hè, als je nog een beetje boven gaat hangen, wat je hier natuurlijk ziet is dat deze mensen die opereren binnen dat systeem, dat die zozeer niet gewend zijn aan het aanhoren en serieus beluisteren van andere meningen, van andere opvattingen over heel veel thema's, dat zij denken dat die meningen A, radicaal en extreem zijn en eigenlijk niet aan de orde zouden moeten komen. Dus zij zijn zo gewend om te functioneren binnen een bepaalde bubbel waarin je niet zegt dat Nederland misschien wel een beetje vol is. Mm. En waarin je niet zegt dat die corona-aanpak van de regering misschien wel grote fouten heeft vertoond. En waarin je niet mag zeggen, al helemaal natuurlijk niet mag zeggen dat Europa, dat het maar de vraag is of Europa die binnenkomst van zoveel mensen uit totaal andere culturen en zo kan verwerken. En of Europa nog wel Europa blijft. Hè? Allemaal vragen die je gewoon, als je van een afstandje naar die ontwikkeling in Europa kijkt en in het Westen kijkt, zou kunnen bediscussiëren. Net als de vraag van, ja, wat bezielt Rusland nou eigenlijk? En waarom doet Poetin dit nu eigenlijk? Hè? In plaats van onmiddellijk te gaan zeggen, we moeten Oekraïne steunen enzovoort enzovoort. Al dat soort vragen die zijn taboe eigenlijk. Het gaat hier eigenlijk om taboes. En dan komt er dus zo'n klein clubje en die stelt dan wel die vragen, maar op een heel radicale manier inderdaad. En dan ga je zeggen, ja, maar dat willen we niet. Dat mag niet aan de orde worden gesteld. Want het ondermijnt letterlijk, hè, het schrijft klok onder letterlijk. Ja. Dat ondermijnt de rechtsorde. Ja, in mijn ogen ondermijnt het de rechtsorde veel meer als je meningen gaat verbieden. Hè? En te meer omdat we daar steeds meer naar tenderen natuurlijk, om onwelgevallige meningen gewoon geen podium te geven en zelfs te verbieden. En dat is in een vrij land als Nederland natuurlijk gewoon totaal slechte ontwikkeling.
Waar
Thomas Wiert.
Ja, de koe heeft geklonken. Wiert, je was onder andere in Eindhoven. Je was op meerdere plekken dit keer.
Ja, ik was op allerlei plekken omdat ik in mijn naïviteit toch nog enigszins naïviteit een oproep had gedaan op de sociale media aan mensen om eens te vragen met de vraag van hoe voel je nou eigenlijk? Stel, je herkent je nu al meer dan een decennium niet in het regeringsbeleid. Je voelt je gewoon niet vertegenwoordigd door die verschillende kabinetten. En daar komt dan nog eens een keer de laatste jaren bij dat de regering zeg maar het vertrouwen zelf ondermijnt, hè, door alle leugens en de functie elders en noem maar op en zo. Hoe voel je je dan? Nou, en toen kreeg ik dus een gewoon lawine aan mails. Dat echt tik, 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 weet je, kon het gewoon niet meer bij je benen. Echt enkele honderden. Heel snel achter elkaar ook. En had ik niet verwacht, meestal krijg ik, weet je veel, 50, 60 mails of zo. Maar dit waren gewoon echt een lawine. En heel erg lange mails ook. En mensen die schreven van, joh, het kan me niet eens schelen of je er iets mee doet in je tekst. Maar ik ben blij dat ik dit eindelijk eens een keer van me af kan schrijven. Ja. En eindelijk eens een keer gezegd. En wat zeggen die mensen nou? En het gros daarvan waren gewoon gearticuleerde mensen met een baan, met kinderen, met een huis en zo. Hè? Met opleidingen. En die schrijven, ja, we voelen ons volstrekt machteloos. Omdat we ons telkens weer aan de kant voelen worden gezet. Omdat deze kabinetten, vooral met die klimaatplannen, maar ook de manier waarop dan met immigratie wordt omgegaan, het feit dat die statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt, vooral het feit dat aantoonbaar de minister-president heeft gelogen. Al die zaken bij elkaar opgeteld heeft ervoor gezorgd dat wij ons totaal vervreemd voelen van de politiek. En een groot aantal van deze mensen zegt ook, we willen eigenlijk gewoon naar Nederland weg. Een aantal gaat ook weg. Heel opvallend. Het aantal gaat dit jaar emigreren.
Ja, shocking. Echt mensen zeggen, ik gooi echt letterlijk de handdoek in de ring.
Die gooien dus, en dat is dus echt, vind ik echt heel ernstig. Dit zijn mensen die hebben dan een leven lang, en meestal zijn ze toch wat ouder, een leven lang hebben ze VVD gestemd of CDA of ook Partij van de Arbeid. Een man heb ik in de krant, Sjaak Slingeland, die heeft zich bij de KPN, 40 jaar bij de KPN gewerkt, zich helemaal opgewerkt daar, altijd actief binnen het FNV. Weet je wel, gewoon het strijden voor beter loon, voor betere arbeidsvoorwaarden en zo. Die zegt op een gegeven moment krijg ik het mailtje van de FNV van we gaan met z'n allen demonstreren tegen Zwarte Piet. Ja, toen was het over. Weet je, dan kap ik er gewoon mee. Want hoezo hou je niet bezig met de verschrikkelijke pensioenwet, maar wel moeten we opeens tegen racisme gaan protesteren. Niet dat hij racist is, helemaal niet. Maar hij zegt, daar is de vakbond niet voor. En die verwokisering ook van al dat soort instituten, zo ook als de vakbonden en de politieke partijen. Ja, dat zorgt bij deze mensen voor enorme hulpeloosheid. En uiteindelijk worden ze natuurlijk cynisch. En hebben ze zoiets van, ja, het zal wel, ik ga niet meer stemmen. Maar ik blijf ook niet langer in Nederland. En als de kans zich voordoet, dan vertrekken ze. En natuurlijk zal een groot aantal niet vertrekken, want die hebben gewoon kinderen, kleinkinderen en zo. En die blijven wel. Maar ja, een aantal. Eén familie die heeft inmiddels huis gekocht in Hongarije. Huis in Nederland verkocht. Die gaan er vandoor. Anderen leven wonen in Spanje, Frankrijk en zo. En die zien toch wel met leden ogen aan wat zich hier afspeelt. En dan denk ik, hoe kan dit nou? Want kijk, progressieve mensen gaan natuurlijk onmiddellijk weer zeggen, oh, het zijn allemaal nazi's, racisten, xenofoben, oude blanke mensen, niet meer van deze tijd, weg ermee, geen aandacht aan besteden. Maar dit is een hele grote groep. Omdat dit zijn niet alleen maar mensen die zijn afgehaakt, maar dit zijn hier achteraan komt nog een hele groep mensen die gewoon wel blijven stemmen, die wel binnen VVD actief zijn, hè, zoals die mensen bij Klassiek Liberaal bijvoorbeeld, of die mensen die nu die motie hebben ingediend, hè, tegen die klimaatplannen of die stikstofplannen. Mensen die normaal gesproken CDA zouden hebben gestemd en zo. Dit is de ruggengraat ook van Nederland zoals wij dat kenden. En als je die telkens maar frustreert, als je die telkens maar tegen je in het harnas jaagt met je merkwaardige woke, links progressieve plannen, hè, en die je laat vertegenwoordigd door mensen als Rob Jetten of door mensen zoals die mevrouw van der Wal, die dan helemaal niks blijkt te weten over stikstof en zo, dan haakt een te groot deel van de mensen die normaal gesproken op de middenpartijen zou stemmen, haakt af. En dan ben jij zelf bezig, vind ik, althans in mijn ogen, als kabinet en als instituties en ook voor een deel als media natuurlijk, hè, ben je zelf bezig om die rechtsstaat te ondermijnen. Vervolgens gaan deze mensen worden boos. Of hè, die mensen die ik dan gesproken heb, die worden boos of die worden verdrietig en die gaan protesteren enzovoort enzovoort. En dan krijgen ze vanuit die andere hoek, vanuit de macht zeg maar, te horen, vanuit de gevestigde orde van, ja, jullie ondermijnen de rechtsstaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het begint op het moment dat deze mensen gewoon in geen enkel opzicht meer zich vertegenwoordigd voelen. En dit sluit natuurlijk heel goed aan bij die atlas van de afgehaakte, hè, van Josse de Voogd en René Cuperes. Dat is echt de statistiek van de eeuw, vind ik. Die eens hebben gekeken toen van wie zijn nou de mensen die zich tevreden voelen met hun eigen leven. En die tevreden zijn met de ontwikkeling van Nederland. Nou, die mensen stemmen dus. Dat zijn dus de mensen die op VVD en D66 stemmen nog. En dat is best een grote groep nog. Maar die verkeert dus in het spectrum, in de grafiek, helemaal rechtsbovenin. Dus dat is een uitzonderingsgroep. Dat is niet de middengroep meer, wat je zou verwachten. Maar die zijn eigenlijk totaal afgehaakt van wat het midden is. Alleen dat weten ze niet, omdat ze toch relatief een grote groep vormen en alleen nog met elkaar omgaan. Hè? Je kent het wel, de hoogopgeleide, maar dat zijn ook de hoogopgeleide ambtenaren in een middelgrote stad. Dat zijn ook de hoogopgeleide de schooldirecteuren en zo, met de salaris van een ton of meer en zo. Die kijken met een soort dédain naar deze mensen, als ze al naar deze mensen kijken. Of ze kijken met verbazing naar deze mensen en zeggen, wat zul je nou? Je hebt toch een huis en je hebt toch een pensioen en zo. En die kunnen dus ook helemaal niet voorstellen dat mensen die een huis hebben en kinderen en een pensioen en zo, dat die zich zorgen maken over de ontwikkeling van Nederland. En dat die zich ook vooral cultureel zorgen maken over de identiteit van Nederland, over de heersende, dominante cultuur van Nederland. Hen maakt het niet uit in die bubbel waarin ze zitten. Of ze komen niet mee in aanmerking, of het kan ze gewoon niet schelen, weet je wel. Want dat zijn dus de anywheres ook. Hè? Die zijn overal ter wereld, voelen die zich prima. Maar het besef, als laatste dan, dat zou moeten doordringen dat die groep mensen, dat een uitzonderlijke groep is en dat dat helemaal niet meer de groep is die eigenlijk de Nederlandse samenleving als middengroep vertegenwoordigt. Die middengroep die haakt gewoon juist massaal af.
En dat blijkt dus weer uit al die mails, die honderden mails die je krijgt.
Ja, dat zijn
met al die reacties. Hè? Dus die analyse die je maakt is op basis, denk ik, dan ook daarvan.
Ja, en dat verbaast me natuurlijk al de hele tijd over. Want ik heb wel vaker natuurlijk berichten. Mm-hmm. Ik spreek met mensen en zo. En dan zie ik hoe die mensen worden afgeschilderd dan in media of elders en zo. Ook op sociale media als gekken en als wappies en weet ik veel wat. Terwijl ja, ik spreek met een normale apotheker uit Eindhoven, weet je wel. Of die meneer die 40 jaar bij Kappie en gewoon chefsfuncties heeft gehad. En bij de FNV actief was. Dus dat zijn, hallo, dat zijn volstrekt normale doorsnee Nederlanders waar je het over hebt. Ja. Hè?
Je hebt er nu 3 gesproken, die hebben uiteindelijk de krant gehaald.
Nou, ik heb er veel meer gesproken, maar ik heb hen de krant laten.
En heb je inmiddels alweer genoeg verhalen voor de komende weken en maanden met al die anderen?
Nou ja, kijk, ik ben ook bezig met een boek over dit type ontwikkeling in Nederland. Dus die andere mensen, die gebruik ik dan ook gewoon daarvoor. Omdat ik vind dat toch vanuit die hoek is aan de orde moet worden gesteld in een breder kader, bredere context, wat er nou eigenlijk die afgelopen jaren met Nederland is gebeurd. Ja. En hoe het komt dat Nederland op zoveel punten, ook toch wel binnen Europa, ook een heel ander spoor heeft gevolgd dan andere Europese landen. Ja. En om eens te kijken in hoeverre dat nou met die kabinetten Rutte te maken heeft. Waar het natuurlijk mee te maken heeft ook. Maar ja, Rutte heeft zowel met de Partij van de Arbeid geregeerd als met D66. Als notabene in het begin met
de coalitie met Wilders. Met PVV zelfs, ja.
Ja, dus dat die rot, als je het rot mag noemen, die zit dan kennelijk overal daar in dat midden.
Nou, dat is natuurlijk ergens ook wel. Dat de enquête bleken die we recent hadden, dat de ontevredenheid over de politiek, over de Haagse politiek, zit gewoon echt heel breed.
Ja, die enquête haal ik ook aan in dat stuk. Hè, van dat echt iets van 6 op de 10 mensen zich de afgelopen jaren veel zorgen is gemaakt over politiek. Hè, en eigenlijk gedepolitiseerd geraakt is in zekere zin.
Ja. Laten we dan toch een uitstapje maken naar het buitenland, Wiert. Want net voor deze podcast heb jij een interview gehad. Je noemde haar al eerder in de podcast. Met Asita Kanko, Europarlementariër voor de N-VA.
Ja.
Begin 40, oorspronkelijk uit Burkina Faso. Je hebt haar iedereen wel eens geïnterviewd. Dat zei ik dan weer aan het begin in 2018. Toen was ze nog geen Europarlementariër, maar wel een rising star.
Ja.
Vergeleek haar toen met Ayaan. Zowel qua politiek, maar en dat interview wat je toen met haar had, is echt de moeite waard om nogmaals te lezen. Ook wat het beschrijft, ook de verschrikkingen die ze meemaakte met genitale verminking als 5-jarig meisje. En dat ze alle vertrouwen in familie en, ja, en ouders overal aan kwijtraakte.
Ja, ze had daar toen een boek over geschreven. Ja. Hè? Dat was een beetje de aanleiding. Want ze was toen ook wel inderdaad reizende ster daar in Vlaanderen. En ze had dus echt een hard boek geschreven over wat haar was aangedaan met de besnijdenis als kind. Hè? En ja, dan moet je je voorstellen. Dan ga je dus, je wordt dus door je ouders of door je moeder en je tantes wordt je meegenomen met een leugen van, nou, we gaan ergens, weet ik veel, ergens naartoe. En dan kom je in een of andere hut. En daar word je op de grond gelegd. En je benen gaan uit elkaar. En dan komen er van die oude oma's. Mm. En die gaan dan met een scheermes.
Ja, schrikker.
Gaan ze jou daar mishandelen. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. De pijn en de angst. En ook wat zij heel goed beschrijft in dat boek. Het enorme verraad dat je dan voelt. Dat je door degene die jou zouden moeten beschermen. Dus je ouders en je familie. Dat jou zoiets wordt aangedaan. Dat moet natuurlijk een enorme traumatische ervaring zijn. Ja. En dat die geldt natuurlijk niet alleen voor haar, maar gewoon voor honderdduizenden meisjes daar. Hè, in die streken van in die regio's van de wereld. En en zij is gewoon een ontzettend sterke vrouw. Dus uiteindelijk heeft ze zich om opgewerkt vanuit het dorpje daar in Burkina Faso. En is naar het westen gekomen. En
ze heeft daar gestudeerd eerst. En ze is uiteindelijk toen een vriend van haar daar vermoord werd. Toen dacht ze, ik moet hier weg. Ze is in Nederland gekomen, geloof ik zelfs.
Ja, een aantal jaren in Nederland gezeten. En toen ze heeft toen een Belgische man ontmoet. Een Vlaamse man of een Waalse man. En via hem is ze uiteindelijk hier gebleven. En heeft ze die carrière gemaakt in België. Maar inderdaad, omdat dus, ze deed dus journalistiek en toen werd haar mentor eigenlijk, die werd daar vermoord in Burkina Faso. Ja. Ze had nu wel een heel interessant verhaal eigenlijk, want ik vroeg haar natuurlijk van, voor de Zaterdagkrant, van ja, hoe is dat nou met die familie dan? En nou ja, uiteindelijk is dat dus toch weer goed gekomen, ook met haar moeder, die is dan hertrouwd en die woont ook in België en zo. Dus dat die vertrouwensbreuk is wel hersteld. Maar ze vertelde ook hoe zij vroeger met haar vader, die was leraar. Dus het is helemaal niet een analfabetisch milieu of zo. Mm-hmm. Haar vader was gewoon leraar. Dat ze dan met haar vader sprak en dat ze zei van luister, ik ben de beste van de klas. Want dat was ze wel. Dus ze is wel gewoon heel slim al geweest altijd. En ik wil president van Burkina Faso worden. Want dan ga ik dus juist al die dingen die ik in dit gezin zo slecht vind. Namelijk dat ik zelf ben besneden. En dat jij polygaam bent. Ja. Man, die was polygaam natuurlijk. Die ga ik aanpakken. En toen zei die man niet van nou weg. Hij zei prima moet je doen. Maar dan moet je wel naar de militaire opleiding. Want presidenten van Burkina Faso die doorlopen allemaal militaire opleiding. Dus moet je naar een militaire school. En zijn ze ook naartoe gegaan. Maar toen had die moeder zoiets van ja dit gaat niet gebeuren. Want je gaat niet door enige meisje op die militaire KMA. Zeg maar de Burkina Faso. KNM van Burkina Faso. Dus dat is toen niet doorgegaan. Maar ja. Ze is natuurlijk op dit moment, moet ik nog even verduidelijken, zit ze voor de N-VA in het Europees Parlement. Ze heeft heel veel ambities. Ooit wil ze misschien wel de eerste zwarte eurocommissaris worden en zo. Dus als je uit dit milieu komt in zo'n dorpje daar in Afrika, Zwart-Afrika. En je bent zo'n bekende verschijning geworden nu. Ja. En je haalt Ayaan Hirsi Ali naar het Europese Parlement. Die dezelfde natuurlijk fysieke geschiedenis heeft. Hè? Ook met die genitale verminking. Mm. En je ziet die twee vrouwen bij elkaar. Dat is natuurlijk heel erg indrukwekkend. Ja. En Ayaan die zei, weet je wat, we gaan gewoon een nieuwe feministische beweging beginnen. Want de huidige feministische beweging is totaal verwoken natuurlijk ook. En die snappen niks van het gevaar van de politieke islam en van die onderdrukking in die islamitische wereld en zo. Dus ze beginnen gewoon met z'n tweeën een nieuwe beweging. Moet je voorstellen, twee van die zwart-Afrikaanse, zeg maar, powervrouwen met dat verleden, die dan even in het Westen tegen Westerse vrouwen gaan zeggen, joh, jullie zitten helemaal op de verkeerde weg, we moeten deze kant op. En ja, dat is echt wel heel erg indrukwekkend, moet ik zeggen. Maar ze heeft gewoon goede teksten ook, weet je wel. Goede, juiste analyse.
Laten we anders even een fragmentje luisteren van, hè, voor haar een belangrijk moment ook. Dat ze dus Ayaan, toch ergens ook een soort voorbeeld voor
haar grote zus noemt haar dan.
Grote zus, ja. Die ze dan afgelopen week, volgens mij op 31 mei, te bezoek had. Zo klonk het. We horen eerst Ayaan en daarna horen we geloof ik Asita.
Ja. I think we have to sit back and ask ourselves, what exactly are our values? And is there anything among those values that we're willing to fight for and die for?
Voor de vrijheid moet je nooit een compromis sluiten. Je moet altijd opkomen voor je waarden. En ik denk dat een nieuw feminisme nodig is. En dat mensen zoals Ayaan en ikzelf, maar ook vele anderen, openstaan voor universele rechten van de vrouw. Die gewoon boven alle religieuze en traditionele dogma's staan. We moeten de moed hebben om deze te blijven verdedigen.
Vrijheid komt nooit met compromissen.
Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het dus niet. En dat is ook wel natuurlijk omdat er veel moed voor nodig is. Mm. Want vergeet niet hoe Ayaan Hirsi Ali werd bedreigd natuurlijk. Hè? En denk maar aan de moord op Theo van Gogh bijvoorbeeld. En ook Asita Kanker wordt bedreigd. Is zelfs op een gegeven moment moeten verhuizen omdat die bedreigingen te dichtbij kwamen en zo. Dus je doet dit, maar dat heeft altijd een prijs.
Ja.
En zeker als je het opneemt tegen de radicale en de politieke islam. Zeker als je met vrouw bent en je spreekt je zo duidelijk uit. Dan weet je dat het gaat komen. En dat is natuurlijk, maakt het des te bewonderenswaardiger natuurlijk.
Ja, zaterdag dus het interview in de Telegraaf.
Yes.
En ongetwijfeld ook later dit weekend, misschien ook op zaterdag en anders op zondag ook bij ons op de website uitgebreid te lezen.
There has been a murder. The whole situation is complex. It's a mess. This is post-war Europe. This is Western decline.
Wiert, tot slot gaan we nog naar een heel ander onderwerp. Want jij hebt je Netflix-account maar weer eens even aangeslingerd.
Ja. Ja, kijk, ik ben natuurlijk correspondent geweest in Rusland en Duitsland. En interesseer me enorm voor die geschiedenissen daar. En vooral ook voor die duistere periodes daar. Dus het Stalinisme in de Sovjet-Unie en Rusland. Dat zeg maar de periodes waarin het licht uitging. Mm-hmm. En dat is Nazi-Duitsland natuurlijk ook geweest. En nu heb je op Netflix een mooie serie. De Defeated heet die in het Engels. Die speelt vlak na de bevrijding zeg maar van Berlijn. Dus er is nog helemaal geen centraal gezag. De hele stad ligt nog in puin. En er is overal criminaliteit. En gewoon er worden veel moorden gepleegd en zo. Het is nog onduidelijk. Wie nou precies wie was en zo. En nou ja, echt die Trümmergesellschaft, weet je wel. Die is totaal geruïneerde samenleving. Mm-hmm. En het verhaal is dan een beetje, een Amerikaanse agent die wordt ingevlogen, die moet daar dan zeg maar de politiemacht op poten zetten. Maar wat hij eigenlijk doet, is op zoek gaan naar zijn broer. Die is min of meer ontspoord en die is op nazi-jacht. En die loopt daar eigenlijk moordend door Berlijn op jacht naar nazi's die kan ombrengen. Maar wat het interessant aan die serie is, dat die laat zien dat goed en fout nooit het categoraal bestaan, zeg maar. Dat er bestaat niet zoiets als absoluut goed of absoluut kwaad. Er zijn heel veel grijze gebieden en zeker in oorlogssituaties waarin mensen moeten zien te overleven en zo, maken mensen vaak keuzes die ze misschien in een kalmer bestaan anders hadden gemaakt, maar omdat ze nu eenmaal moeten overleven, voor zichzelf moeten zorgen of voor hun naasten moeten zorgen, kunnen dat ook hele slechte keuzes zijn, hè, puur uit eigen belang. En dat maakt deze serie duidelijk. En toen dacht ik natuurlijk aan die oorlog in Oekraïne en Rusland. Een collega van ons, Koen de Jong, die had een heel goed stuk geschreven op de website van Sivinia Winias Week over juist het merkwaardige fenomeen dat de Oekraïense positie zozeer door westers links en ook woke links eigenlijk wordt verdedigd, maar op een hele gemilitariseerde manier. Kijk, je kunt natuurlijk, iedereen heeft sympathie natuurlijk met Oekraïne en met Zelensky, heldhaftige president. En Rusland is dat land binnengevallen op een hele brute en verschrikkelijke manier en zo. Dus het is volstrekt logisch dat wij Oekraïne steunen. Alleen dat wij dat, zeg maar, links-progressief westerse partijen en woordvoerders zozeer ook pleiten voor het militariseren van het nog verder militariseren van het conflict en het sturen van wapens en dergelijke. Omdat zij Oekraïne afschilderen als het absoluut goede. Ja. En Poetin en Rusland het absoluut kwade op dit moment zijn. En nou ja, de Russen doen ook heel goed hun best om dat te vertegenwoordigen, moet ik zeggen. Maar dat compliceert zo enorm het denken en het debat hierover. Omdat uiteindelijk, en dat vind ik ook, uiteindelijk moet je toch een diplomatieke oplossing gaan vinden. Anders moet je vechten tot de laatste man. En dan is er op een gegeven moment geen Oekraïne meer. En dan moet ook half Rusland in puin worden geschoten met onze lange afstandsraketten. Anders gaat het niet gebeuren, een militaire overwinning. En Koen Verbaas, nou, die analyseert het ook heel goed. Die positie van, in Nederland notabene partij is D66 en zo. Hè, die komt natuurlijk voort vanuit dat moralistische denken. Zo van, er is een soort absoluut goede en we strijden tegen het kwaad en zo. En dat is natuurlijk in de werkelijkheid helemaal niet aan de orde. Hier spelen allemaal belangen. Hier speelt ook een Amerikaans belang al heel lang om Oekraïne los te weken uit de invloedssfeer van Rusland. Weet je wel. Dat is gewoon een heel duidelijk strategisch belang van de Verenigde Staten. En dat zijn allemaal dingen die, daar komen we terug op waar we mee begonnen. Dat soort dingen, dat moeten allemaal benoemd worden. Kijk, als wij, iemand als Rob de Wijk bijvoorbeeld, die trouwens niet eens zou zeggen, want daar is hij te Atlantisch gezind voor. Niet eens zou zeggen, denk ik, dat de Verenigde Staten hier een belangrijke rol in hebben gespeeld, omdat ze Oekraïne proberen los te weken. Maar die wel zal zeggen van jongens, of die wel zegt, hou ze op met dat geroep om het vernederen van Poetin en het proberen om de Oekraïne deze de oorlog te laten winnen militair, want het gaat niet gebeuren. Die wordt al vanuit zeg maar die linkse woke hoek in als Poetin-versteer en Poetin-lover neergezet. Alleen maar omdat hij deze analyse maakt. Maar als je tegenwoordig de analyse maakt die links vroeger maakte van jongens, ook de Verenigde Staten spelen hier een rol. En het is de vraag of Europa nou per se achter dat standpunt aan moet gaan rennen. Het is de vraag of dat zo verstandig is voor ons, Europeanen. Want wij krijgen last van die oorlog. Mm-hmm. Veel meer dan de Amerikaanse bevolking dat krijgt. Die analyse krijg je bijna niet meer te horen. En dat is juist, dat is nou een goed voorbeeld van hoe dat palet aan meningen ook bij die talkshows beperkt is. Want als je dit zegt, dan kom je daar niet meer aan tafel.
Nee.
Want dan vinden die redacties, of ze snappen het niet, meestal snappen ze het niet, of ze vinden het te provocerend, of ze denken, ja, het is te ingewikkeld, gaan de kijkers niet snappen. Weet je wel?
Ja, dan heb je het natuurlijk wel echt over een beetje die populaire talkshows heb je dan over. Want jij zit zelf bij Vandaag Insight het enige regelmaat. En gelukkig is het medialandschap breder tegenwoordig. We hebben deze podcast. We hebben geloof ik een flink palet laten horen ook wel eens in de krant. Ja. En andere kranten lees je soms dan weer net andere invalshoeken. Alleen wat jij bedoelt en ook
die publieke omroep waar we het eerder
over hadden. Ja, het is goed om dat nog expliciet te benoemen. Want je zei, de cirkel is weer rond, maar dan het ging hier echt om die hoe dan de populaire mening bij de NPO horen in te zien is.
Kijk, en in dit geval Oekraïne, kijk, ongehoord Nederland zal dit wel aan bod laten komen. Maar dan huren ze weer iemand van Forum voor Democratie in, die dan heel hard op Amerika en de NAVO gaat inhakken en zo. Wat ook weer heel dom is, want Amerika is gewoon hoe dan ook onze bondgenoot. En de NAVO is gewoon heel belangrijk voor onze militaire bescherming. Maar je mag hem wel bekritiseren, alleen je moet dan niet gaan zeggen dat er een of ander complot gaande is dat gesteund wordt door de NAVO, weet je wel. En dat is zo ontstellend vermoeiend in Nederland, dat die totale radicalisering van het debat, waardoor dit soort interessante in mijn ogen en volstrekt legitieme en genuanceerde analyses niet meer op dat soort podia aan bod kunnen komen. Ja. Maar dan moet je naar de Nieuwe Wereld bijvoorbeeld van Ad Verbrugge. Daar kunnen mensen een uur lang dit soort thema's behandelen. En dat is dan wel wat interessant. Maar ja, goed, dat is op YouTube. Hè.
Ja, dat vind ik.
YouTube, ander, zoals mijn zoontje zegt.
Ander platform weer. Volgens mij is dat ook de juiste benaming, toch? YouTube.
YouTube. Hij corrigeert mij als ik YouTube zeg. YouTube.
We zijn denk ik weer een beetje door de onderwerpen zo heen gevlogen. Hè? Jij weer bedankt en alle luisteraars bedankt. Tips, ideeën zijn altijd allemaal welkom. Hè? Ook voor verhalen voor in Nederland. We hoorden net, het komen een paar honderd misschien wel binnen, maar dat maakt niet uit.
Ja, al die mensen moet ik ook bedanken. Hè? Die nemen toch de moeite om in de pen te klimmen. En is soms ook niet eens de tijd om ze echt uitvoerig te beantwoorden. Dus bij deze heel veel dank daarvoor.
Volgende week op deze tour Robert Ophorst. Helemaal fris, fruitig, bruin gekleurd, denk ik, na die paar weken vakantie. En hopelijk bent u dan ook weer bij.